Locatie Amsterdam-Girona. Topsporter, 7 keer landskampioen, 2 keer bekerwinnaar met Ajax. Won met Manchester United 1 keer de Europa League, de League Cup en de FA Cup. Werd met Bayern München landskampioen en speelde 104 keer voor het Nederlands elftal. Topvoetballer Daley Blind.
Hij is een zeer succesvolle speler die het spel heel goed kan lezen. Hij kan met zijn passing, denk ik, het spel bepalen en heel erg versnellen. Maar daarnaast is hij een hele goede vriend.
Daley doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, debuteerde daar ook. En speelde daarna ook nog bij FC Groningen, bij Manchester United, om vervolgens weer terug te keren naar zijn grote liefde Ajax. Met pijn in zijn hart vertrok hij daar, noodgedwongen, na oneenigheid. Eerst voor een half seizoen naar het grote Bayern München. En nu speelt hij bij Girona, waar het hem zeer goed bevalt.
Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
Hey, daar is die. Pieter.
Hey Marie, ben je nog naar Girona geweest?
Ja, dat zou ik wel gewild hebben. Nee, dat werd hem toch even niet. Ik heb Daley gewoon in de studio gesproken. Maar het was een prachtig gesprek. En Sien natuurlijk ook gesproken. En ik dacht eigenlijk ook, heb jij dat ook zo ervaren in jouw actieve carrière? Gewoon een vriendschap waar je echt op kan bouwen?
Ja, absoluut. Weet je, het sport is ook, het verbindt. Je komt daardoor hele leuke, unieke figuren tegen. En dat levert ook heel veel mooie vriendschappen op. En ik heb Sim ook al een paar keer ook mogen ontmoeten, omdat wij gedeelde nieuwsgierigheid hebben, een hunkering naar kennis. En hoe hij in het leven staat en hoe Daley in het leven staat, vind ik prachtig om te zien dat die elkaar ook buiten het veld hebben gevonden en dat het een hele mooie vriendschap heeft opgeleverd. Dus ja, desalniettemin, dat is een facet, maar er zijn natuurlijk meerdere facetten die ik graag van hen wil horen. Dus ik kijk er enorm naar uit om weer deze podcast te mogen beluisteren.
Nou, dan gaan we dat gewoon direct doen. Toch?
Ja, laten we dat doen.
Oké.
Daley, fijn dat je er bent. Voor de luisteraars, ik zit dus in een geluidsstudio in Amsterdam. Maar waar zit jij? Kun je dat even verbeelden?
Ik zit thuis in Girona, in mijn woonkamer. De kinderen, die roepen misschien nog wat op de achtergrond, die liggen net op bed.
Gezellig.
Dus ik ben lekker thuis.
Nou, hartstikke goed. Hey Daley, als jij nou een cijfer moet geven op schaal van 0 tot 10, wat geef je jezelf dan?
Als speler of als hoe het leven hier is? Of,
doe maar eerst even als speler.
Dat vind ik zo lastig om over mezelf te zeggen. Laat ik gewoon een 7,5, een ruime voldoende op het moment.
Helemaal goed. En dan even qua alles erbij, alles erop en eraan. Privé, balans, gezondheid en voetbalclub.
Ja, dat gaat wel naar een misschien wel naar een 8,5, zoiets, een 9.
Kijk eens aan. Ja, dan kan ik nu even een klein beetje inschatten hoe en wat. Dat was trouwens een jaar geleden wel anders, hè? Als je dan nog even een indicatie mag geven van een cijfertje voor alles bij elkaar toe.
Daar zal ik geen cijfer aan vastplakken.
Nee.
Dat is misschien wel erg laag.
Precies, maar daarmee zeg je genoeg.
Toen, laten we duidelijk zijn dat toen het leven er heel anders uitzag.
Ja. Hey, want als ik dan even nog bij het voetbal blijf, hè? Wat komt er eigenlijk voor jou bij kijken eer jij goed gedijt bij een voetbalclub?
Waar ik dus mezelf goed voel.
Ja, wat zijn dus goede voorwaarden, zeg maar? Ja.
Wat ik vooral belangrijk vond met mijn keuze bijvoorbeeld voor Girona, dat ik in het eerste geval altijd een gesprek met de trainer heb. Met een gesprek met de club. Ja. Dat ik weet wat voor visie hun hebben. Dat ik weet wat voor beeld hun van mij hebben. En of dat ook klopt met hoe ik mezelf zie. Wat voor plannen ze met mij hebben, op welke positie. Ben je eigenlijk toch wel eerst het voetballende gedeelte. En Want uiteindelijk, ja, daar ben ik het meest mee bezig. Daar, als ik op het veld gelukkig ben, is het ook wat makkelijker buiten het veld.
Ja.
Dus dat waren wel bij mij hele belangrijke dingen. En daarna ga je pas echt op zoek, oké, hoe zijn de levensomstandigheden in Girona? Waar kunnen we gaan wonen? Waar kunnen de kinderen misschien naar school? Dus dat zijn eigenlijk dan, dat is een beetje de volgorde die ik aangehouden heb.
En als ik dan heel even weer een klein halfjaartje terug ga, hè, dat je van Ajax naar Bayern München gaat. Ik zat zo te denken van dan ken je daar spelers, hè, Masuri, Gravenberg, De Ligt. Is dat anders dan hoe je nu bent overgestapt naar Girona?
Ja, het is wel anders in de zin dat je wat makkelijker misschien in de groep terechtkomt. Omdat je, ja, die jongens ken je al goed van je Ajax-periode. Dus ja, daar hoef je niet in de eerste week direct Duits te leren. Je kan gelijk met je jongens onderling kan je lekker Nederlands praten. En dat gaat wat makkelijker. Maar daar was mijn keuze uiteraard niet makkelijker om of niet op gebaseerd. Mijn keuze was naar Bayern duidelijk dat het voor mij een half jaar was. En dat ik niet wist wat ik na Ajax, welke kant ik op wilde. En omdat ik wist dat Bayern München een fantastische club is, ontzettend groot. Het was voor een half jaar, dus had ik ook mezelf voorgenomen om in dat half jaar gewoon dingen op een rijtje te zetten. Welke stap wil ik hierna nemen? Welke kant wil ik op? En ja, door die 6 maanden heb ik daar rustig over na kunnen denken met mijn vrouw.
Ja, dat klinkt super, maar je moet toch inderdaad van wat jij zei, even van het lage cijfer naar het hoge cijfer, dat heb je toch zelf voor elkaar gekregen. Je noemt je vrouw al als vertrouweling, maar ik denk dat je daar toch nog wel meer vertrouwelingen, of het nou familie is of daarbuiten, bij hebt gehad. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Mijn vader natuurlijk zit in de voetbalwereld, dus die kent het door en door. Dus daar heb ik veel aan. Vrienden die dichtbij staan. Vrienden uit de voetbalwereld. Heb je het ook wel eens over wat zou jij doen? Hoe vind jij dit? Hoe kijk jij er tegenaan? Maar uiteindelijk is het ook altijd zo dat je zelf de keuze en de knopen moet doorhakken.
Ja.
En je kan wel overal inderdaad wat advies winnen. Maar uiteindelijk moet je ook je gevoel volgen. En daar dan ook 100% achter staan.
En zijn er nou ook handvatten geweest in deze periode afgelopen jaar, waarvan je zegt, dat helpt mij door dit soort periodes heen als het tegen zit?
Kijk. Het zat natuurlijk diep in de zin tegen dat ik Ajax moest verlaten. Dat deed ontzettend veel pijn. En uiteindelijk, ja, kom je of maak je een keuze om bij Bayern München te gaan spelen. En ja, dan ga je ook die knop gewoon weer proberen om te zetten. Dan ga je gewoon elke dag weer proberen op het veld jezelf te laten zien. Keihard werken elke dag om misschien bij Bayern München die minuten te maken. Helaas heb ik er niet veel gemaakt. Maar ja, ik heb ook wel weer andere dingen opgepikt in Duitsland. En,
kun je daar voorbeeld van geven?
Nou, ik heb onder meerdere grote trainers gewerkt daar. Ik heb een echte Duitse mentaliteit en cultuur gezien, hoe dat werkt.
Ja.
Dat is toch iets anders dan de Nederlandse. Ik ben ook niet iemand die... Ja, ik ben wel iemand die soms ergens mee kan zitten en er boos om kan zijn of teleurgesteld. Maar zodra ik eigenlijk dat voetbalveld opstap, dan gaat eigenlijk altijd die knop om het beste er weer uit te halen. En vooral om jezelf dan weer te laten zien, zeker bij een nieuwe club. En daar wil ik nooit te lang in blijven hangen.
Nee, dus dat is eigenlijk een handvat bijvoorbeeld. Door niet te veel ergens dus in te blijven hangen. En het altijd positief te zien.
Ja, eigenlijk wel altijd positief. En ja, ook als het hoe slecht of vervelend of kut je gevoel. Sorry, ik weet niet of ik mag zeggen. Maar
ja, ik denk het wel, hoor.
Is, dan er komt altijd weer een nieuwe dag.
Ja.
En ja, je kan wel elke dag weer bij de pakken neer gaan zitten. En natuurlijk heb je wel eens een betere dag dan de andere. Maar over het algemeen, als je voetbal misschien altijd als hobby ziet. En waar je van je werk hebt kunnen maken. Zie je het ook sommige dagen misschien gewoon als werk. En als je het niet naar je zin hebt. En dan moet je ook gewoon het beste eruit halen. En jezelf verbeteren. En blijven presteren. En uiteindelijk gaat dat balletje, om het maar even in de voetbalterm te houden, vanzelf wel weer rollen. En dan komt dat plezier vanzelf weer terug. En uiteindelijk werkt het voor mij wel zo. Dat je altijd die positieve kant moet blijven houden. En niet ergens te lang in blijft hangen.
Ik heb best wel wat lichamelijke blessures. Een klaplong en ook wel een redelijk zware blessure. En eigenlijk daarna ben je heel kort eigenlijk maar in een soort van teleurstelling. En je schakelt ook weer heel snel om en probeert inderdaad gewoon weer een stip op de horizon van, het is kut, het is gebeurd. We gaan nu werken aan dan weer terug zijn. En ik denk dat hij had dat ook duidelijk bijvoorbeeld met een blessure net voor het EK. Volgens mij was dat toen. Dat hij ook, heb ik nog even een paar dagen met hem doorgebracht. En toen was hij dus ook volledig bezig om te zorgen dat hij het kon halen. En alles helemaal erop ingericht. En dat is dan een beetje wat je doet. Omdat je kan niet heel veel veranderen voor wat gebeurd is. Maar je kan wel veranderen hoe het weer verder gaat. En ik zei ook wel eens, het vervelende is soms bijna dat jij alweer daar in dat ritme zit van oké, hier ga ik naartoe werken en hier ben ik mee bezig. En dan kom je mensen dan tegen die je nog niet gesproken hebben over dat vervelende en daarover beginnen. Over een week later bijvoorbeeld dat je iemand tegenkomt over je blessure begint. Dat jij al in de modus zit van ik ben alweer door en ik ga daarheen focussen. En dat iemand bij jou komt van hoe gaat het en is vervelend hè, die blessure. En dat jij zegt van is ook vervelend. Soms heb ik dus ook wel van maar niet te veel mensen spreken in het begin. Want je bent zelf al wel weer alweer er voorbij zeg maar. Maar mensen trekken je dan soms weer terug in dat moment.
Tadis, die zei toch ook ooit tegen jou van dat jij een soort Beckenbauer was voor het team? Ik moet opeens nu aan Frans Beckenbauer denken. Was dat zo?
Ja, dat
je
is...
Je was een beetje van, jij zet alles neer en de opbouw begint bij jou, zo dat punt.
Ja, Tadis en ik hadden ook een goede connectie. Het is leuk dat hij dat zegt. En eigenlijk wisten we van elkaar op het veld precies waar we waren, als ik met mijn ogen dicht de bal had, wist ik waar hij was en wat hij wilde vaak. En dat was vice versa, zeg maar. En hij was ook een type die ook buiten het veld mij ook dingen leerde over het leiderschap en hoe hij dat deed. En ik weet nog goed dat hij wel eens zei ook van Daley, dan was het een wedstrijd waar het allemaal niet zo goed liep. En het is altijd makkelijk om als oudere jongens iets te zeggen tegen jongere spelers. Of boos te worden op jongens die misschien een minder grote status hebben. En dat wisten we beiden ook wel. Dat misschien niet de juiste manier was. En soms zeiden we eigenlijk tegen elkaar van tevoren met z'n tweeën. Van oké, straks komen we in de kleedkamer. En dan gaan wij even met elkaar ruzie maken. En even hart tegen hart.
Ja.
En dan zie je toch spelers kijken van hey, als hun dit tegen elkaar zeggen.
Ja.
Dan kunnen ze het ook tegen iedereen zeggen, zeg maar, weet je wel. En dat kwam toen heel echt en over op bepaalde jongens en spelersgroep. En dat zijn ook dingen die ik vond, Tadis, daar heeft hij inderdaad over nagedacht. Dat is bijzonder, dat is leuk. Dus dat hebben we wel eens gedaan en dat was wel grappig.
Dat werkte, zeg maar, ja.
Praten achteraf, inderdaad. En dat was, dat werkt.
Want hij was dus meer een leider, ook buiten het veld, zeg je?
Hij was eigenlijk... een top aanvoerder. Hij was 24-7 de leider.
Ja.
Iemand die nooit opgaf. Iemand die buiten het veld het voorbeeld gaf. Of het nou ging om voeding of naar de gym. Hij was altijd voorop. En de leider daarin. En een voorbeeld.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, ik heb ook wel eens momenten dat ik even lekker gewoon tussen de jongens wil zitten. En misschien even meeklagen over het een en ander.
Ja.
Hij is daar op en top prof in. En dat is knap. En dat vond ik mooi om te zien en mee te maken.
Ja. Als jij nou kijkt naar de generatie onder jou. Wie zijn nou bijvoorbeeld jongens waarvan je denkt... Hey, die vallen op en die inspireren mij. En ik ben benieuwd om nu al te zien waar zij later terechtkomen.
Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. Ja. Die waren zo snel, zo jong al volwassen. In hun interviews, in hun manier van spelen. In hoe ze trainden. Dat was ja, die waren eigenlijk veel verder dan hoe ik was op mijn leeftijd. En dat was mooi om te zien. En ja, dan zie je ook wat voor stappen ze maken, naar wat voor clubs ze vertrekken en hoe ze zich daar ontwikkelen. Hoe ze uiteindelijk het Nederlands elftal dragende krachten worden. Dus dat is mooi om te zien.
Ja, jij zegt dat, hè? Dat jij jezelf niet zoveel, dat niet zo ver was op die leeftijd. Maar jij staat toch ook te boek als een slimme speler die alles ziet, die het spel ziet, die ruimtes creëert. Wat is er dan anders tussen jullie, tussen jou en de jongens die je net noemde?
Nou, met name bijvoorbeeld Matthijs de Ligt speelt dan op dezelfde positie bij Ajax als ik, achter centraal achterin.
Mm-hmm.
Hij was op zijn 16e, 17e was hij al zo sterk en zo snel. Ja, daar heb ik het nooit van moeten hebben. Mm-hmm. Ik heb het juist moeten hebben van mijn spelinzicht en speelwijze. En bijvoorbeeld toen ik jong was, mocht ik... vroeger had je de Amsterdam Tournament, had je in de arena in de zomer. En toen zou ik vanuit jong Ajax een wedstrijd mee mogen doen met het eerste elftal. En Ajax speelde toen tegen Inter Milan, als ik het goed heb. En die moesten toen spelen tegen, als centrale verdediger tegen Zlatan, Ibrahimovic.
Ja.
En eigenlijk was ik waarschijnlijk de eerstvolgende die op linker centraal eraan zou komen. De linker centrale viel weg, waardoor ik dacht, hey, dit is mijn kans. Maar uiteindelijk kreeg Toby Alderweireld. Die was ook fysieker en sneller en groter al dan ik. En die kreeg uiteindelijk die plek op de linker centrale kant. En ja, dat was ook puur om het feit dat hij gewoon fysieker al veel verder was. En ja, daarnaast is het ook een hele goede speler. Dus ja, dat was misschien daarom makkelijker te bepalen voor de trainers op dat moment.
Ja, dat was volgens mij echt helemaal in het begin van zijn carrière bij Ajax, zeg maar, dat hij net doorbrak een beetje en niet altijd speelde. Volgens mij in de voorbereiding dan af en toe meedeed en in de wedstrijden. Die periode heb ik ook gehad natuurlijk, dat je wel niet speelt. En, ja, ik denk dat hij dan net in een periode zit van oké, ik zit er dichtbij, misschien ga ik spelen. En dat je uiteindelijk net niet wordt gekozen om te spelen, om wat voor reden dan ook. Ja, dat is in het begin, ben je daar constant mee bezig. En ook best wel veel met jezelf daardoor. Want ja, je bent nog niet... Je bent nog geen basisspeler, je bent nog geen vaste kracht. Dus dat is je doel eigenlijk. En ja, ik kan me dat ook nog wel herinneren, ook voor mezelf, dat je dan periodes hebt dat je niet speelt, wel speelt. En dat best wel vervelend is.
En word je daar onzeker van? Wat doet dat met je?
Ja, dan word je... Ja, nou ja, ik weet niet of het best onzeker is. Want je weet ook gewoon dat dat een fase is. Ja. Je ziet dat dus ook wel bij anderen eerst voor je. Ja, die spelen soms en niet. En het ligt ook een beetje in de trainer. Sommige trainers houden wat meer vast aan het team. Sommige wisselen wat sneller en dan speel je een keer wel en dan toch weer niet. En ja, nee, dan is... dan is goed presteren op dat moment ook heel belangrijk. Want ja, daardoor uiteindelijk krijg je wordt je vaste waarde wel of niet. En een beetje geluk natuurlijk. Want ja, ik had bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment mocht spelen. En toen wonnen we de 10 wedstrijden achter elkaar. Ja, dan wordt het minder snel gewisseld natuurlijk dan als je... Ja, dan kun je zeggen, daar ben je zelf onderdeel van. Maar ja, daar zijn er nog 10 of nog wel 15 onderdeel van. Dus ja, dat is in die periode denk ik wel lastig vaak. En dat, ja, daar heeft hij ook in gezeten, ja.
Maar heeft dat dan ook meer, heeft dat dan weer diezelfde focus? Met dat je helemaal een focus in de koker op een trein zit en dat je toch ook klein moet je...
Ja, ook net iets anders, omdat je... Ja, die trein is een beetje meer als je dus altijd speelt en je gaat gewoon van wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd. En je zit gewoon in een soort van, ja, doorlopend seizoen. Ik heb wel eens tegen Ajax meegemaakt later. En dan komt Ajax eigenlijk binnen. Meestal winnen ze dan de wedstrijd. Dan gaan ze weer door. En daarom zei ik zo'n beetje zo. Nou, dan komt de trein doorheen.
Ja.
En in het begin ben je als speler wat meer... Ja, het stap je eigenlijk op en af.
Ja.
Ook omdat je dan weer een keer niet speelt. En je komt niet in de vast ritme. Ja. En dat is vaak het moeilijke. Ja, de eerste... paar wedstrijden achter elkaar de kans krijgen of verdienen om te mogen spelen. Ja, daar ben je vooral mee bezig. Ja. En ook je eigen prestaties zijn dan van groot belang. Los van dat de team bestaat is ook van groot belang. Hè? Want als je wint, blijf je eerder staan. En als je zelf goed speelt, blijf je ook eerder staan. Dus dat is dan wel vaak een...
Maar dat is eigenlijk dus, en dat bedoel ik ook een beetje met oog op de jongere generatie, zeg maar. Dat is natuurlijk een hele essentiële...
Ja, dat is blijven doorzetten eigenlijk. En ja, vechten voor je plek.
de jongens die net zei, hè, Matthijs de Ligt en ook Frenkie de Jong, die kunnen zo goed omgaan met de media, ook met de pers. Ik vind dat bij jou ook. Waar komt die kwaliteit vandaan?
Ik denk dat ik daar wel een beetje van heb opgestoken van mijn vader. Die heeft natuurlijk ook wel vaak met me over gesproken. Ik vind de media altijd... ik vind het altijd moeilijk om echt jezelf te zijn. Je kan niet altijd zeggen wat je denkt. Je moet altijd goed nadenken. Heel vaak wil je ook een heel groot interview doen misschien. Of je hebt geen zin in een interview, maar je moet heel veel zeggen. Maar je probeert eigenlijk zo min mogelijk te zeggen. Ja. Want ja, je wil niet altijd alle headliners. Of je wil gewoon eigenlijk zo min mogelijk opvallen op dat moment. En ja, dan is het soms moeilijk. En ja, soms heb je te maken met lovende woorden. Soms heb je te maken met kritiek. Ook daarin moet je een balans vinden. Hoe reageer je daarop? En ja, dat is niet altijd makkelijk. Er zijn in Nederland of in... met de voetbalwereld, zoveel media, dagelijks op tv, kranten, websites, noem het maar op. Dat als jij één keer een reactie geeft, dan krijg je er 5, 6, 7 voor terug. En je bent niet in staat om daar dan weer, dat wordt dan een wel eens niet eens, of het wordt een actie-reactie continu. En ja, daar zit je vaak ook niet op te wachten. Dus heel vaak denken sporters of voetballers van, laat het maar gaan. En reageren daar niet echt op. Dus ja, ik denk dat het lastig is om soms je ei kwijt te kunnen. Hoe spelers en sporters er echt over denken. En ja, dan blijf je vaak maar in het midden. En ja, als je niks zegt, waait het vaak wel over. Weet je wel, zo werkt het ook.
En is dat ergens ook wel jammer dat dat niet kan? Heb jij wel eens het gevoel van, eigenlijk nou ja, zou ik gewoon oprecht willen zeggen dit en dat?
Ja, aan de ene kant wel. Maar ja, wat ik zeg, aan de andere kant, ik heb geen behoefte aan om... Ik heb er soms wel behoefte aan dat ik het wil. Mm-hmm. Maar ik heb geen zin om daar dagelijks iets van terug te lezen.
Nee.
En daardoor blijf ik graag liever in de luwte. En ja, moet je soms momenten kiezen om wat te zeggen wat je wilt. Maar het is altijd lastig en... Ik, er zijn ook sommige jongens die hebben er scheid aan. En sommige jongens die zijn wat rustiger. En daar is ook nog een balans of middenweg in te vinden, denk ik.
Je speelt al een paar jaar met zo'n inwendige, zeg ik het, defibrillator, als ik het goed zeg.
Ja.
Die ingrijpt bij hartritmestoornissen. Omdat je natuurlijk eind 2019 bent ook in elkaar gezakt tijdens die wedstrijd, Champions League wedstrijd tegen Valencia. Ontstoken hartspier, dan hebben we dat allemaal even gezegd. Waarom wil je per se als ambassadeur voor de Hartstichting er zijn? Voor wie?
Het was niet per se voor de Hartstichting. Het was iets algemeens. Maar de Hartstichting heeft mij benaderd. En, okay. Ik wil graag mensen helpen of kinderen die misschien dingen meemaken die ik heb meegemaakt en die misschien te bang zijn om te gaan sporten of die misschien het vertrouwen in hun lichaam kwijtraken. Die misschien niet weten waar ze het zoeken moeten. En daar hoop je dan een soort van inspiratie voor te zijn. En dat je kan laten zien aan hun dat er wel heel veel mogelijk is. En dat er nog steeds heel veel kan. En dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. En tuurlijk, elke situatie van een mens of is anders. Niet iedereen heeft hetzelfde als ik. Dus ik kan ook niet over elke situatie oordelen of iemand rustig kan gaan sporten. Uiteindelijk ligt dat wel bij de arts. Maar... ik hoop wel dat ik kan meegeven dat je altijd toch moet opzoeken, op zoek moet gaan naar die grenzen dat je het wel kan. En dat hoop ik dan te inspireren bij die anderen.
Want dan, hiermee kun je wel vanuit je hart spreken om te vertellen dat jij die angsten ook hebt gehad?
Ja, ik heb die angsten heel lang weggestopt. En uiteindelijk kwam dat later. Maar ik heb ze zeker gehad. En ja, dus ik kan er inderdaad over meepraten. Ja.
En wie heeft jou daarin geïnspireerd? Of daar mee leren omgaan?
Ja, tuurlijk. Familie, vrienden, vrouw. Die stonden allemaal achter me bij wat ik wilde. Mm-hmm. En wat ik wilde was terugkeren eigenlijk op het hoogste niveau. En ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik in het ziekenhuis was, vanaf dag 1 al, zei ik, ik moet zo snel mogelijk terug op het veld. En ik zei zelf tegen de dokter, tegen de arts, van geef mij zo'n kastje, zo'n defibrillator.
Ja.
Want ik heb gezien dat anderen daar ook mee sporten. Dus als hun het kunnen, kan ik het ook.
Mm-hmm.
En ik dacht eigenlijk alleen maar van, ja, ik heb misschien één moment gehad nu, maar dat gebeurt toch nooit meer, weet je wel. Ik dacht, het is gewoon een incident. En geef mij zo'n kastje en dan ga ik gewoon weer. En het was ook zo. Binnen 2 maanden stond ik alweer op het voetbalveld. En was ik er klaar voor. En eigenlijk later, toen die periode daarna, toen kwam er wat angst. En ja, toen durfde ik soms misschien niet echt het veld op. Of in het veld, op het veld had ik angst. Maar ja, eigenlijk was het altijd zo in mijn hoofd van, ja, 10:30 begint de training. Ja, en dan was het 10:50. Ja, dan doe je toch je schoenen aan en dan ga je gewoon het veld op. En eigenlijk heb ik het altijd zo benaderd en gewoon doorgegaan. En natuurlijk heb ik gesprekken gehad met een mental coach. En die heeft me ook ontzettend geholpen. Maar ja, uiteindelijk moet je het ook zelf doen. En ja, ik denk dat ik eigenlijk... Ja, mijn vrouw zegt wel eens dat ik in een tunnel leefde. En dat het niet altijd makkelijk was om mee te leven ook. Maar ja, ik was zo gefocust op het weer najagen wat ik wilde. En dat eigenlijk die angst een beetje weggestopt had.
En dan kennen we natuurlijk het verhaal van Christian Eriksson tijdens dat WK.
Ja.
Was jij toen al over die angst heen? Of zat je daar toen in? Of kreeg je het daardoor?
Nee, toen was ik wel redelijker overheen. Maar ja, dat is wel confronterend.
Ja,
ik zat te kijken en ik weet nog dat ik gelijk wegliep. En binnen 10 minuten had ik mijn vrouw en mijn ouders huilend aan de telefoon. En dan is het inderdaad nog confronterend dat het een vriend van je is.
Ja.
En dat je inderdaad weer eindelijk er bijna overheen was en dan weer zo'n terugslag krijgt, zeg maar. Een flashback.
Ja.
En ja, dat was ook wel een van de momenten waar ik toen met Nederland zelf, dat was tijdens het EK, getwijfeld heb of ik moest gaan spelen, ja of nee.
Hoe is dat voor jou als vriend geweest?
Ja, dat was wel heel moeilijk. Ja, ik had in die tijd ook wel natuurlijk veel met hem erover. En ja, het is wel best wel heftig geweest. Ik denk ook zeker wel met nog een aantal jongens die we beide kennen. Die,
Dost nu onder andere.
Nou, Dost ook nog, ja.
Ja.
En natuurlijk toen met Eriksson.
Ja.
Dat zijn hele heftige periodes, ja. En gelukkig is het bij veel, zeg maar, komt het goed. Komt het weer goed. Alleen, ja, in die tijd is er best wel veel onzekerheid over alles. En ja, dan is het uiteindelijk mooi dat je weer kan voetballen. Maar in die tijd wordt er ook vaak gezegd, dan is er ook meer dan voetbal. En dat realiseer je dan ook wel op dat soort momenten, zeker. Ook met je familie. Ik heb zelf ook privé wel meegemaakt dat je dus dat het niet goed gaat met familieleden of wat dan ook. En ja, dan is voetbal toch ineens snel bijzaakje.
Dan relativeert dat.
Ja, zeker. En, ja, dan is het dus ook wel bijvoorbeeld zo'n documentaire die hij dan maakt. Dan, ja, ik ken natuurlijk al veel van hem, maar als je dat dan ziet, dan snap je wel ook wel het nut van zoiets. Dat het gelijk iemand menselijk maakt, ook als je naar andere documentaires kijkt. En dat vergeten we soms denk ik ook wel eens een beetje in de... als je het hebt over sport of over mensen die die op een voetstuk staan. Dat het ook gewoon mensen zijn. En ja, dat komt dan wel soms op dat soort momenten heel snel terug. Ja.
Heeft dat jullie vriendschap ook veranderd? Misschien wel een soort verdieping gegeven?
Op dat moment is het toch ook wel... Ja, trek je toch ook wel een beetje terug natuurlijk. Hij was ook dan vooral met zijn familie. En je probeert natuurlijk vaak te kijken hoe het allemaal gaat. Maar ja, ik heb het niet bij mezelf zoiets meegemaakt. Maar je merkt wel met tegenslagen en blessure dat je dan toch ook eventjes... Ja, misschien eventjes voor jezelf met je eigen gezin en familie wil zorgen dat het allemaal weer goed is. Ja. En daarna weer erover verder gaat. En dan komt het moment ook dat je daar meer met elkaar over kan hebben.
Heb jij wel eens reacties gehad vanuit jouw ambassadeurschap van jongeren wellicht die dit ook meegemaakt hebben, op wat voor manier dan ook?
Ja, ik heb al enkele keren helaas berichtjes gehad van jongetjes of van 14, 15 jaar. Waar het ook mis is gegaan op de amateurvelden. Die ook een kastje, om het zo maar even te noemen, kregen. En ja, of ik die wilde spreken, of ik die wilde bellen, of een videoboodschap wilde inspreken. En dat heb ik toen gedaan. Er is één jongetje zelfs hier naar Barcelona, Girona komen kijken. Wedstrijd. En ja, zo heb je daar via de Hartstichting of soms persoonlijk nog contact mee. Dus dat is leuk als je ook maar... Ook al is het maar één jongetje die je kan helpen, dan voldoet dat al heel erg.
Het ondernemerschap. Daar was Deli vrij duidelijk in. Dan moet je op het adres van Siem zijn. Siem die regelt het eigenlijk allemaal.
Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik ben ooit een beetje dus in die periode begonnen met ondernemen. Dat ik wat minder speelde en wat meer interesses kreeg. Ook wel een klein beetje andere dingen. En er waren wat voorbeelden in de sport die dat ook gingen doen. En dat heeft zich ontwikkeld uiteindelijk tot dat ik nu dus heel erg zit kijken in... Oké, hoe kunnen we de kracht van sport en voetbal en atleten of voetballers inzetten... deel maatschappelijk, maar ook ondernemend. Dus ja, commercieel maatschappelijk, zeg maar. En daar ben ik vaak een beetje aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Dus daar heb ik vaak gesprekken over met Deli en met Luc bijvoorbeeld ook, mijn broertje. En nog wel wat spelers daarbij betrokken. En ik ben zelf ook wel vaak aan het kijken hoe je daar verder in kan. En Deli vindt het interessant vaak bemoeit zich... En wel mee. En ook bijvoorbeeld, we hebben samen dan nu een podcast van hoe kunnen we ons platform steeds beter in gaan zetten. En misschien wel een deel nu, maar ook wel later. Dus daar zijn we samen denk ik ook nog mee bezig. Alleen hij heeft nog wel echt die focus is bij hem. Ja. En dat merk ik zelfs ook bij Luc en ook bij Jan. Die hebben toch die hebben altijd op een bepaald niveau gepresteerd en altijd... Ja, eigenlijk door kunnen blijven gaan op dat niveau. Of net iets een stapje links, stapje rechts of stapje hoog naar beneden. En bij mij was dat net iets anders, denk ik, aan het einde van mijn carrière. En heb ik soms me iets meer ermee bezig gehouden. Maar vinden zij het op zich interessant. Maar dus merk je nog wel een verschil.
Ja, dus eigenlijk trek jij de kar nu. Je hebt er iets meer tijd voor. Ja. Maar als zij na hun actieve carrière zijn, dan zou dat wel eens... een andere wasdom kunnen komen.
Ja, misschien wel. En ik spreek er ook wel eens met ze over. Dus dat moeten we dan maar zien. Uiteindelijk welke kant ze ook echt op willen. Ja. En Deli spreekt nu ook wel eens uit dat hij misschien meer richting het trainersvak wil. Maar ja, dan nog kan je datzelfde eromheen blijven doen. En zeker misschien als je net gestopt bent en dan nog niet als trainer in die focus zit, denk ik, dat je als speler hebt gehad. En ja, dan hoop je dat je met elkaar daar buiten het veld ook successen kan behalen.
Nou, ik doe zelf nog niet zo heel veel, hoor, moet ik eerlijk toegeven. ik doe... Siem de Jong is de aanstichter ervan.
Ja.
En als vriend zijnde doe ik graag met hem mee. En delen we wel eens wat ideeën. Wat kunnen we doen? Is het leuk om misschien naast het veld wat te gaan doen? Dus wij hebben samen een soort van groepje waar we vaak mee sparren. En teamplayers heet het ons, wat we doen. En ja, daar proberen we leuke dingen te doen. En eigenlijk te kijken wat er ook mogelijk is om zelf eens te investeren. Zijn er wat leuke projecten gaande? Of... Maar ik moet zeggen, ik ben erg op de achtergrond zolang ik nog voetbal.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk om dat soms bij aan te schuiven en te horen hoe Siem dat nu al benadert, nu die ook gestopt is. Ik denk ook wel dat ik na mijn carrière meer in de voetbalwereld blijf. Maar het is uiteraard altijd goed om je horizon te verbreden en daarmee verder te kijken ook.
Ja, en als je dan in die voetbalwereld blijft, heb je daar dan enig zicht op welke kant dat op zou kunnen gaan?
Ja, als ik de route uitstippel die ik in gedachten heb, dan ga ik wel het trainerschap in.
Mm-hmm.
Maar ja, dan wil ik eerst nog kijken of ik het leuk vind. En nog belangrijker, of ik er goed in ben.
Ja.
Dat wil ik ook nog allemaal meemaken. Het is een totaal ander vak als voetballer zijn. Dus, maar dat is iets waar wel mijn interesse ligt.
Daar krijg je natuurlijk ook weer veel inzicht en motivatie van je vader bij mee, denk ik.
Ja, zeker. En eigenlijk ook wat ik juist een tijdje geleden in het gesprek zei. Bijvoorbeeld met de trainers die ik bij Bayern München heb gehad. De trainers die ik bij Manchester United heb gehad. Nu bij Girona. Bij Ajax. Dus ik heb zo van elke trainer een beetje opgestoken, hoop ik. En ja, hopelijk kan ik daar wat mee doen later. De benadering van spelers bijvoorbeeld. Dat doet een Mourinho totaal anders dan een Louis van Gaal. Of dan een Erik ten Hag. En zo kijk je daarnaar. Wat werkte voor mij en wat werkte bij andere spelers? Echt op dat vlak is het ook zelf ontdekken. Je moet ook dicht bij jezelf blijven. Je moet niet iemand anders nabootsen wie je wil zijn of wat je goed vond. Dus ook met name vind ik het heel interessant om... Ja, met Girona hebben we een bepaalde speelwijze. Nou, dat probeer ik op te schrijven. En hoe doen we dat? En nou, als een tegenstander zo speelt, hoe deed Erik ten Hag dat? En hoe deed Mourinho dat? En dan kan ik zelf hopelijk laten kijken van... Nou, daar heb ik nu meer gevoel mee om met die speelwijze misschien wat te gaan doen. En zo heb ik een beetje een boekje ontwikkeld waar ik veel oefeningen in heb opgeschreven en zo.
Zo'n boekje, dan moet ik altijd meteen aan Marco van Basten denken. Maar deed jouw vader dat ook? Een boekje en daar alles in bijhouden?
Ja, heel veel boekjes. Ja. Ja,
die zeker. Had trouwens ook heel veel feitenkennis, hè? Je vader. Jij ook?
Nou, mijn vader is wel die staat wel bekend als quizmaster.
Ja, ik moest er opeens weer aan terugdenken.
Ben ik niet. Ik kan er niet aan tippen.
Daily, even tot slot. Met de kennis van wat jij nu al met ons gedeeld hebt, en dat is nog maar een tipje van de ijsberg, dat begrijp ik. Maar met de kennis die jij door het leven hebt opgedaan, wat zou jij de toekomstige generatie voetballers en misschien wel meer dan dat willen meegeven in het leven?
Vooral eigenlijk. Het niet opgeven. Er is denk ik geen carrière, of het nou in het voetbal is of erbuiten, wat altijd vlekkeloos verloopt. En er zullen altijd tegenslagen zijn. En ja, het is hoe je daarmee omgaat. En ik denk zeker als je de droom hebt om profvoetballer te worden, dan horen teleurstellingen daar zeker bij, helaas. En ik denk dat je daar uiteindelijk... sterker uit kan komen als je daar op de goede manier mee omgaat. En ik probeer het nu zelfs met mijn zoontje van 4. Die gaat huilen als hij een spelletje verliest. Of als hij achteraan moet beginnen.
Ja.
Dat hij niet moet opgeven. En dat hij altijd nog kan winnen als hij ervoor blijft gaan. En ik denk dat het, wat ik zeg, in het leven sowieso belangrijk is. En dat je vooral plezier moet houden in wat je doet. Want als dat er niet meer is, dan wordt het echt werken en dan is het lastig.
Dankjewel voor het mooie gesprek.
En dank.
Hey Marie, hoi.
Nou Pieter, dat waren ze. Siem en Daily. Wat vond je mooi aan het gesprek?
Weet je, de vriendschap die er echt de boventoon voert en dat ze elkaar in heel veel opzichten hebben gevonden. Heel professioneel komen ze over, hè, het goed strategisch nadenken in de stappen die je zet binnen je carrière. En ik vind ook die sociaal-maatschappelijke betrokkenheid heel, heel bijzonder. Zeker in de jungle hè, die de voetbalwereld vaak is. Dat zij dus overzicht weten te bewaren met hun unieke persoonlijkheden het juiste doen. En tussendoor waanzinnig goed voetballen. Ik heb er echt van deze aflevering echt oprecht genoten.
Ja, en ik vind het ook wel bijzonder dat ze toch, ze zijn natuurlijk niet heel happig op de media, maar dat ze toch bij ons gewoon een inkijkje geven in alles.
Nou ja, weet je, van media is zo, hè, dus generaliseren, dus daar hou ik niet zo van. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als voetballers die veel in de schijnwerpers opereren, dat ja, een interview niet meteen een bijdrage levert in het goed presteren op het veld. Dus dat je veel eerder geneigd bent om dat niet te doen. En dat is zonde, omdat zeker deze mannen ook het een en ander hebben te vertellen. En dan ben ik des te dankbaarder dat ze ons dat vertrouwen hebben gegeven. Dat ze via de Topsoft Community hun boodschap de wereld in willen slingeren. En daar moeten wij heel, heel, heel netjes en goed mee omgaan. En dat doen we ook.
Ja, zo is het. En het is weer een cadeautje. En Pieter, de volgende, die komt er ook weer aan. Hè? Laten we ons weer verrassen.
Yes, op naar de volgende. Dankjewel.
Jij bedankt, Pieter. Doei, doei.
Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.